Goedemorgen. Fijn om weer in jullie midden te zijn, zo aan de start van 2023, een nieuw jaar wat we weer zijn ingegaan. En ik wilde met jullie vanmorgen stilstaan bij, inderdaad, de torenbouw van Babel, overbekende geschiedenis. En we gaan het met elkaar lezen, Genesis 11, maar ik lees ook nog vanuit hoofdstuk 10, een drietal versen, hoofdstuk 10 van 8 tot 10 en dan 11 tot 1, 11 van 1 tot 9. En we vallen in de geschiedenis na de zondvloed, het veilig weer op de aarde landen van Noach, het opengaan van de deuren, de drie zonen die een nageslacht krijgen en dan komen we bij vers 8 aan van hoofdstuk 10 en Cush verwekte Nimrod. Die begon een geweldenaar op de aarde te worden en hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Dat waren steden. En dan ga ik naar hoofdstuk 11, 1 tot 9. Heel de aarde had één taal en eendere woorden en het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden en daar gingen zij wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Cement zeg maar. En ze zeiden, kom laten wij voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen, laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Geschiedenis, hoofdstuk 11, eigenlijk een nadere detaillering van hoofdstuk 10. Als je 10 leest, beschrijft dat een behoorlijk tijdspan en in hoofdstuk 10 vindt hoofdstuk 11 plaats. Met het eerste gedeelte Toren van Babel en het tweede gedeelte, als je door zou lezen, de roeping van Abraham dat hij uit zijn land moest gaan en op weg naar Canaan. En het is zo'n 2350 voor Christus, voor de fijnproever. En eigenlijk nog maar 100 tot 150 jaar na de zondvloed. Sommige uitleggers zeggen 300, 350 jaar. Ik volg wat meer de klassieke uitleggers. 100 tot 150 jaar nadat God de aarde heeft gezuiverd door water en de deuren van de ark weer opengingen, vindt deze indrukwekkende gebeurtenissen al plaats. En het is als het ware dat Mozes, want die heeft deze boeken geschreven, een detaillering geeft, een uitleg geeft van waar komen nou al die talen op de aarde vandaan. Niet iets wat God bij de schepping er al in heeft gelegd, maar iets wat voortkomt uit de zonde van de mens. En Mozes legt dat uit voor het nageslacht en ook voor ons, dat het niet een normale situatie is geweest, maar dat het een vloek is die God op de aarde heeft gelegd. En het thema van morgen is, jullie hebben het al gehoord, Babel of Bijbel. Je zou kunnen zeggen de mens of God. Wat kies je zo aan de start van 2023? Dat is wel de vraag die ik wil stellen. Is het Babel in al zijn finesses en al zijn slimheid en geniepigheid en sinistere plannen? Of kies je voor de Bijbel? Voor God, omdat dat aantrekkelijker voor je is. Nou, daar gaan we vanmorgen over nadenken. En ik ga gewoon met jullie de versen kort doornemen. En ik laat vers 10 even voor wat, of hoofdstuk 10 even voor wat het is. Daar kom ik nogal zijdelings op terug. Maar ik begin bij hoofdstuk 11, vers 1. Want daar lees ik dat heel de aarde één taal had. Ik volg de uitleggers die zeggen, ja, dat is eigenlijk het Hebreeuws geweest. Je zou kunnen zeggen de moedertaal van de aarde. Maar daar kunnen we over mening van verschillen. En de mensen trekken na de zondvloed en nadat de ark weer op de aarde is gekomen over de aarde heen. Er is een trek van stammen, een trek van families over de aarde om zich te gaan verspreiden. En dat is niet zomaar. Het was niet een soort iets wat bij de mens is opgekomen en van laten we maar eens een vakantie boeken en naar een ander continent gaan of naar een ander land. Nee, het is de opdracht van God. Genesis 9, zien we dat? Vers 1, we kunnen het er eventjes bij pakken. Genesis 9, vers 1, hè, daar zegt God tegen Noach. Hij zegende Noach en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En daarmee grijpt God ook terug op wat hij heeft gezegd in Genesis 1, vers 28 tegen Adam en zijn nageslacht. Jullie moeten die over de aarde gaan verspreiden. Nou, God had een plan daarmee. God zegt nooit zomaar iets. Dat is altijd mooi. Als je de Bijbel onderzoekt en je wil meeweten van God, waarom? Hoe zit het? Nou, als we even naar Handelingen bladeren. Handelingen 17. Handelingen 17, vers 26 en 27. Daar geeft Paulus een inkijk in waarom dat zo was. Of in ieder geval, hij geeft aanknopingspunten. Want dan lezen we in Handelingen 17, vers 26. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht. He, dat is met de schepping van Adam en later ook Eva. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft het hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. En de grenzen van hun woongebied. God had een plan met al die geslachten, al die families. Om op plekken op de aarde te laten wonen. En wat was het doel? Vers 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. En we lezen ook in Deuteronomium 32, vers 8. Die zal ik wel even voorlezen. Toen de Allerhoogste aan de volk het erfelijk bezit uitdeelde. Toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde. Ik volg de uitleg, staat dat dat slaat op de torenbouw van Babel. De spraakverwarring heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld. Overeenkomstig het aantal Israëlieten. Dus God had een plan. God had al een plan met Canaan, met Israël. En een plan met de volken over deze wereld. Nou, dat is niet de focus van mijn preek, maar daar zouden we heel lang al met elkaar over kunnen spreken. Dat God een architectuur heeft hoe hij deze volken over de aarde hun woonplaats wilde geven. En dat is ook wat we in hoofdstuk 10 van Genesis 5 zien. Daar gebeurt dat. Dat die stammen van de mensen over de kustlanden en over de volken worden verspreid. In hun landen elk overeenkomstig hun taal. Dit vers is geschreven nadat de spraakverwarring heeft plaatsgevonden. Dus toen was het nog daarvoor één taal. En het is goed om dat te beseffen. Er is voor iedereen plaats, zou ik ook willen zeggen, in deze tijd. Bij God bestaat geen overbevolking. Dat is menselijke taal, hè? Overbevolking. Alsof er een soort ongewenste mensen zijn en dat het niet meer zou passen. Nou, dat is ook een preek op zich. Het komt door onze zonde. Dat we in een tijd leven, in de 22e eeuw, dat we tegen problemen aanlopen die we niet meer kunnen bolwerken. 2% van de aarde is maar bewoond, voor de fijnproever. De aarde bestaat uit, ik heb het hier opgeschreven, 90%, 29% uit land, 71% water. Nou, water kan je misschien moeilijk wonen, al zullen de Nederlanders daar wel wat op verzinnen met hun woonboten. Maar dus maar 2% van de aarde is bewoond, dus er is ruimte genoeg. Alleen door de zondigheid van de mens en omdat de oneerlijkheid is in de verdeling van land en geld en macht, lopen we met elkaar tegen enorme problemen. Maar Gods oorspronkelijke plan is die volken over de aarde verspreiden, één taal. En uiteindelijk dat zij de Heere zouden gaan zoeken, ondanks de zondeval, en dat ze hem al tastend zouden vinden. Dat was Gods plan. En ik kan me zo voorstellen voor God, die alles heeft gemaakt, dat hij het een beetje zonde vindt op die mooie aarde, dat er maar op één plekje hem aanbeden wordt. Maar dat heel de globe, heel de ronding van de aarde, dat vanuit al die volken hem geprezen en hij geëerd zou worden. Dat was Gods plan. Nou, we zien in hoofdstuk 2 dat er wat gebeurt. En daar staat er ook, hoofdstuk 2. En het gebeurde toen zij, die volken, die natie, die families naar het oosten trokken, dat ze bij een vlakte komen. En die heet Sinear. Dat betekent eigenlijk een stad tussen twee rivieren in. Nou, waarschijnlijk waren die daar ook. Een land tussen twee rivieren. Zeer vruchtbaar. En ze gaan daar wonen. Dat is het land van Nimrod, waar hij de baas was. En de uitleggers schetsen dat waarschijnlijk deze 5 steden die genoemd worden, en misschien nog andere steden, een soort provinciesteden vormen. Een grote agglomeratie van bebouwde gebieden. En daar landen ze. En daar gaan ze bouwen. Het huidige Babylonië. Het heet nu niet meer zo. Of Galdea, maar het is in Irak. Vlakbij de stad Bagdad. Dat is dit gedeelte. En daar blijft het niet bij. Ze gaan niet wonen. Nee, ze gaan innoveren. Ze gaan ontwikkelen. Ze gaan uitvinden. Dat zien we. He, kleiblokken. Die gaan ze goed bakken. Daar kan je mee stapelen. Er moet natuurlijk iets tussen. Nou, cement in die vorm was er wellicht nog niet. Maar daar was veel asfalt. Asfaltputten. Dat borrelde uit de aarde omhoog. En daar kon je die blokken goed mee lijmen. En ze ontwikkelen zich. Dat is mooi. Dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Kunnen innoveren. God stelt kennis ter beschikking. Om verder te komen, zou je kunnen zeggen. En het is een gezamenlijk werk. Het is niet één iemand die eventjes werkt. En het is een bedrijvige boel. Het is een gekrioel van mensen wat daar zo ontstaat door de tijd heen. In vers 3. En dan komen we bij vers 4. En dat is dan wel een beetje het omslagpunt. En je zou nog kunnen zeggen, tot 3 is er niet zoveel aan de hand. Want die stammen die gaan over de aarde, die wonen ook. Dat is niet per se verkeerd. Maar in vers 4 gaat er iets gebeuren. He, ze bouwen geen Bijbelbelt, maar ze bouwen een Babelbelt. Ze beginnen iets te bouwen voor zichzelf in deze stad van Nimrod. En misschien heeft Nimrod het ingegeven als leider. Of is het in de harten van andere leiders opgekomen. Maar in ieder geval is het een gezamenlijke inspanning. Want ze zeggen tegen elkaar, laten wij voor onze stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor onze naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. 4 dingen die hier eigenlijk gebeuren. Een stad, een toren, een naam en om te voorkomen dat ze over heel die aarde verspreid zouden worden, klonteren ze bij elkaar. Waar zit nou de angel? Waar zit nou het grote probleem? Nou, dat is heel duidelijk. Dat is denk ik waar dat zinnetje gaat. En laten wij voor God? Laten we voor ons iets moois gaan maken. Laten we luisteren naar ons eigen hart. En van daaruit gaan ze, je zou kunnen zeggen, de lucht in. Ik, de mens, dat is de eerste voor ons. Ze willen ook een naam maken. Dat betekent eigenlijk een reputatie. Een rijke nagedachtenis van wat zij ooit, dat grote Babel, hebben kunnen maken. Hebben kunnen presteren. Een eeuwige nagedachtenis. Dat door de generaties heen daarna men zou herinneren. Oh ja, Nimrod. De mensen toen die aan het werk waren, hebben iets machtigs neergezet. En die toren is niet zomaar een toren. Het is niet zomaar een toren die gebouwd is. Ik dacht dat vroeger als kind, misschien herkennen jullie dat wel jongeren. Dat als je dan een stukje bij die stad vandaan liep, dat je die toren zag en dat je dan niet verdwaalde. En dat je dan gauw weer terugging naar de stad. Dat was mijn gedachte. Maar dat is allereerst niet het doel. Deze toren maakt zeer waarschijnlijk onderdeel uit van het tempelcomplex. En heeft niet het doel zozeer als uitkijktoren of als strijdtoren, maar is een symbool van religie. Is een symbool van de mens die zelf op wil klimmen naar die hemel. Je zou kunnen zeggen een Egyptische piramide. Alleen een iets andere vorm bouwen de mensen hier als onderdeel van hun afkeer. Hun wegkeren van God, wat overduidelijk blijft. En je zou kunnen zeggen, ze hebben niet veel met het gebod van de Heer om zich te verspreiden. Het is aangrijpend wat hier gebeurt. 100 tot 150 jaar na de zondvloed. Ze zeggen eigenlijk, dit vers 4, God is dood. Levende mens. Bekende uitspraak. Het centrale middelpunt is de mens zelf geworden. Gecombineerd met een afgodendienst. Grootheidswaanzin zou je kunnen zeggen. Zien we hier in het 4e vers. 150 jaar na de zondvloed. De corruptie is niet verdronken met het water. Het leeft verder in de mens. Wij hebben pas, waar wij wonen, op Hebron, we hebben een grote tuin, hectare land, en er was wat grondtekort. Dus een van de vrijwilligers die nam wel een vrachtje grond mee, een aanhangertje. Plantjes erop, fantastisch. Wat gebeurde daar? Een paar maanden later, elke keer die wortels weggevreten van die planten. Dan denk je wat er was gebeurd. Er was een diertje meegekomen met die grond, die daar op die mooie tuin werd rondgestrooid. Een veenmol, nou misschien kennen jullie dat beestje wel. Vervelend beestje. Die vrat al die wortels van die planten op. Daar moest ik aan denken. De corruptie van de mens die meegekomen is. En die door de generaties heen doorgaat. Zoals een veenmol even met grond verplaatst wordt naar een andere plek. En daar schade aanricht. Zo zien we hier ook wat Romeinen 5 zegt. Hè, dat de zonde door één mens in de wereld gekomen is. En door die ene mens, het hele menselijke geslacht, aangetast is. En niet als een blanco vel papier wordt geboren. En afhankelijk of hij het goede of het slechte kiest, wel goed of slecht zal zijn. Nee, de corruptie, de slechtheid zit in de mens. En deze geschiedenis toont het aan. Want Noach leeft nog. Dat is wat geweest van Noach. Prediken van de gerechtigheid. Hij heeft mensen opgeroepen tot bekering. Uiteindelijk gaat hij alleen met zijn gezin de ark in. Dan zou je toch denken, nu zijn we wel wat wijzer geworden als mensen. Maar je ziet het al in zijn eigen gezin. En een paar generaties daarna is de mensheid al in staat om zich zo af te keren van God. Dat is de mens. Dat is de mens. De mens wikt. En de regenboog verschijnt aan de hemel. Teken van Gods trouw. Herinnering genoeg. Misschien heeft Noach de stad nog wel aangedaan. En heeft hij gezegd, waar zijn jullie mee bezig? Maar de mens wilde niet luisteren. En de mens zegt, laat ons, kom, laten wij bouwen met elkaar. Bemoei je niet met ons werk. En dat is natuurlijk de kern van de zonde. Onafhankelijk leven. En niet je vertrouwen op de Here stellen. Los van God leven. Het grote probleem van de mensheid komt hier zo kort na de zondeval al radicaal naar boven. En de mens wikt. Maar God beschikt. En dat zien we hier ook. Dat is vers 1 tot 4. Type van de mens die zich afkeert van God. Maar vanaf 5 zien we dat God iets ervan gaat vinden. En hij daalt neer. God had kunnen denken, zeggen, ik laat hun een gang gaan. Ik heb er alles aan gedaan om de aarde weer als het ware opnieuw te laten ontwikkelen. Met een schone lei te starten. Ik heb Noach mijn geboden meegegeven. Hij heeft ze overgedragen op zijn kinderen. God had kunnen zeggen, het is goed geweest. Laat maar met die mens die niet naar mij wil keren. Prijs de Heer. Doet de Heer dat? Het is karakter van God, hè, dat we dit hier mogen lezen. Dat hij neerdaalt en dat hij gaat kijken. Dat is natuurlijk menselijke taal. Jongeren ook. Het is niet zo dat God fysiek neerdaalt. Maar het is een manier van schrijven. Om het begrijpelijk voor ons te maken. Dat God als het ware op inspectie komt. Zou je kunnen zeggen. Het is niet zo dat God slaapt. Zoals een hond. Of een leeuw. En als je dan dicht genoeg in de buurt komt, dan wordt hij wakker. Dan moet je opletten. Zo is het natuurlijk niet. Maar ik moest wel een beetje denken, de mens klimt naar de hemel in zijn toren. Boven de wolken betekent dat eigenlijk, hè, de hemel. En trekken Gods aandacht. Zo moet je het een beetje zien. En God gaat kijken. Ons is de drie-eenheid. De engelen zijn daar misschien bij, maar Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat zien we ook in de schepping terug. Hè. Laat ons mensen maken. Laat ons gaan kijken wat de mens daar aan het doen is. Hoe ver gevorderd ze zijn, weten we niet. Maar ze zullen wel een eindje al onderweg zijn. Er zijn al wat jaartjes overheen gegaan. En Babel verrijst daar. En God ziet de kracht van eenheid. Dat zegt hij in vers 6. Eén taal, één samenwerking. Ze zijn bezig met een machtig plan. En dit is nog maar het begin waar de mens die ik gemaakt heb toen in staat is. God weet de kracht van de mens als hij samenwerkt. Hij weet ook de kracht van zijn ziel. Als hij die gaat exploreren, gaat ontdekken. Hij is tot grote dingen in staat. Al zegt Calvijn wel dat het gedeelte van vers 6b, dat hij dan als het ware niet meer te stoppen zou zijn, ironisch ook bedoeld is. Want ten opzichte van God is de mens natuurlijk helemaal niks. Maar in ieder geval een groot, machtig werk. Een innovatief werk, wat misschien nog niet eens is voorgekomen in deze wereld. In die wereld. Zo hoog bouwen, waarschijnlijk omdat die stenen gebakken werden, waren ze zo hard. Dat je hoog kon bouwen, dat het niet in elkaar zakte. Dus het was iets prachtig in die tijd om te zien. De mensen zijn er waarschijnlijk ook van heinde en ver naar komen kijken. God vindt er iets van. En God gaat ingrijpen. De mens wil een monument. Maar God gaat zorgen voor een gedenkteken. Voor een memorial is dat in het Engels. De mens wil een monument. God zorgt voor een memorial. Een gedenkteken dat niet Babel herinnerd zal worden. Maar dat zijn ingrijpen, de verwarring van talen, zich over de aarde zal gaan verstrekken. Bekend gaat worden. Matthew Henry schrijft nog een uitleg waarom God ingrijpt. En ik volg dat wel. Hij zegt, de kracht van het gezamenlijke Babel en de invloedssfeer, de kwade invloedssfeer, is zo groot, of kan zich zo groot worden, dat het volk van de Here, het belofte die God heeft door de generaties heen, overweldigd kan worden door Babel. En daarom grijpt God ook in dit sinistere plan, omdat het een antigoddelijk plan is. Goed, wat ook precies de oorzaak is. God grijpt in. Hoe had God in kunnen grijpen? Hoe greep hij bij Sodom en Gomorra in? Vuur van de hemel. Omkeren. Besmettelijke ziekte waardoor al deze mensen zouden sterven. Doet hij dat? Nee, hè? Dat is genade van God. Dat is genade dat hij dat niet doet. Want hij zegt, in mijn liefde, ik zie de zonde. Maar ik grijp barmhartig in. Ik ga de taal verwarren. Ik ga, zoals net ook door de juf van de kinderschool, van de zondagsschool is voorgedaan. Ik ga die taal verwarren. Ik ga chaos scheppen, want dat moet wat geweest zijn. Zou het 's nachts gebeurd zijn? Toen ze 's ochtends wakker werden? Ze gingen de straat op. Dat ze elkaar niet begrepen. Was het misschien echt tijdens de bouw, hè, dat die hijskraan met dat blok naar boven kwam en dat niet goed ging? We weten het niet. God laat het in het midden. Maar het is in ieder geval een complete chaos geweest. God laat zijn macht zien. De mens wikt. Maar God beschikt. Die lijn van die spraakverwarring loopt niet door gezin en familie heen. Dat blijkt ook wel heel duidelijk uit hoofdstuk 10 vers 5. God houdt van het huwelijk en het gezin en zal nooit zomaar gezinnen opsplitsen. En dat zien we ook dat de uitkomst van de torenbouw van Babel is, vers 5, dat die volken verspreid in de landen, elk overeenkomstige taal, elk overeenkomstige geslacht onder hun volken. Dus het is gewoon als het ware dat die verschillende families, die misschien elkaar ook wel kwijt waren geraakt in Babel, weer elkaar gingen opzoeken van, hé, spreek jij dezelfde taal, spreek jij dezelfde taal? Samen groep vormden, ergens inzagen dat dat werk geen zin meer had, en zich wel gingen verspreiden over de aarde. En uiteindelijk tot het doel van God zouden komen. God grijpt radicaal in. En de bouw komt stil te leggen. De kracht van de eenheid is gebroken. Want als je de taal aantast, de communicatie, dat is juist de smeerolie in de hele machine. God gooit de zand in. En het komt krakend en piepend tot stilstand. Er was één taal. En toen ontstonden er vele. 6900 talen hebben we inmiddels. Ik denk niet dat er toen zoveel talen waren. Talen ontwikkelen. 41.000 dialecten of taalachtigen. Dus zeg even grofweg, 50.000 verschillende talen zijn er nu over de wereld. En we kunnen er wat lachend over doen. Dat voel ik ook, als je dat even voor je houdt, hoe dat in Babel is geweest. Maar de gevolgen zijn rampzalig. Door de tijd en over de wereld. Met enorme hindernissen voor de mensheid. Om met elkaar te communiceren en elkaar te helpen in tijden van hongersnoden. Die waren er ook veel. Dus enorme diepe gevolgen heeft deze daad van de mens gehad voor de zondeval. En een enorm struikelblok voor het evangelie. Ik weet niet of u een beetje het vertaalwerk wel als volgt, wat bijvoorbeeld Wycliffe doet of anderen. Bloed, zweet en tranen. En een heel mensenleven soms om één taal te ontdekken. Überhaupt waar helemaal nog niks van op schrift staat, op schrift te krijgen. Dan naar de Bijbel te vertalen. Pas als het evangelie in heel de wereld gepredikt zal zijn, dan zal het einde zijn. Zou het zo kunnen zijn dat als we Babel niet hadden gehad, even een gedachte, dat het evangelie al veel eerder over de aarde had verspreid geweest? Want omdat want alle landen hebben we al bezocht. Alle talen, alle stammen hebben we al ontdekt, toch? Ik denk dat er eigenlijk geen stam meer op de aarde is die we niet kennen. Misschien bij toeval ontdekken we er nog eentje. Nee, het grote probleem is voor het evangelie dat het vertaald moet worden. Door deze vloek. En misschien had God wel veel eerder tot zijn doel willen komen met deze wereld. En het evangelie willen brengen. Het is een menselijke gedachte. Ik vind dat niet onderbouwd in de Bijbel. Maar we zien wel de gevolgen. Van die verwarring, van die vloek over de aarde. En een enorme inspanning die de kerk, geholpen door de geest. God is genade, God heeft een plan. Moet doen om al die stammen, die talen, die tongen, die natie te bereiken. En deze vloek te overbruggen. En hun die zegen te geven. En ik denk dat de mensen die hiermee bezig zijn. Echt ons gebed en onze inspanning en ons geld mogen ontvangen. Om dit ongedaan te maken en de volken bekend te maken met de blijde boodschap. Bijbel of Babel, of anders gezegd Babel of Bijbel. De mens wikt. En God beschikt. En ze verspreiden zich over heel de aarde. En de taalverwarring is er nog steeds. Maar Babel is er ook nog steeds. Babel is niet dood. Babel of Babylon, dat is het in het Grieks, is springlevend. Zeker in het Oude Testament zien we dat de stad Babel keer op keer verrijst. Daniel 4 zegt Nebukadnezar, is dit niet het grote? Babel, wat zegt hij erachteraan? Dat zal ik straks nog wat zeggen, maar uiteindelijk is die fysieke stad vergaan. Hij is in de 19e eeuw weer opgegraven, kon ik wat uitvinden. Maar ongetwijfeld zijn er ook onder jullie die geloven dat de stad weer letterlijk zal verrijzen. Als je Openbaringen 18 bestudeert. Het zou kunnen dat die fysiek weer herbouwd gaat worden. En dat van daaruit het een belangrijke functie in de wereld gaat doen. Maar het is vooral het geestelijke Babylon. Wat niet is verdwenen. Geen stad, maar een stelsel. Een systeem. Iets wat macht heeft. Zijn invloed is niet verdwenen. Door al die eeuwen heen. Door al die duizenden jaren heen. In een spring leeft. En neemt alleen maar aan invloed toe. Zeker in het westen waarin wij wonen. Dus we kunnen niet rustig gaan slapen. Maar we moeten alert en waakzaam zijn. Dus ook aan de start van 2023. Want het is de geest achter Nebukadnezar die hem doet zeggen. Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb. Door mijn sterke macht. En ter ere van mijn majesteit. Dat is wat Nebukadnezar zegt. En dat is ook de mens. De voeten uit, maar zeker ook de mens. Anno 2022, 2023. In deze eeuw. Geen stad, maar een stelsel. En ik lees met jullie een aantal teksten uit Openbaringen. Je mag ze meelezen. Ik zal ze voorlezen. Openbaringen 17, twee versen. Openbaringen 17, 4 tot 6. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaak en getooid met goud, edelgesteend en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een grote naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Dit is Johannes die dit zag in een droom of in een visioen. En dan ga ik naar Openbaring 18, dan gaat het over datzelfde Babylon. Ik lees de eerste twee versen. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon. Een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats van allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Dan ga ik nog even verder. Vers 23 en 24. En het lamplicht zal nooit meer in uw schijn. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van de profeten en heiligen. En van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Het was het Babylonische overkleed, waardoor Achan de mist inging, toen Jericho werd veroverd in de tijd van Jozua, en er een vloek over het volk kwam. En Babel heeft nog steeds hetzelfde doel. Niet zozeer de fysieke stad, al zou je dat kunnen opmaken uit hoofdstuk 18. Maar de invloed van Babel heeft precies hetzelfde doel, de mensen op laten staan tegen God. Israël vernietigen, het lam vernietigen. En zijn kinderen vernietigen. Die geest van Babel is anno 2023 springleeft. En wij moeten als kerk de alert waakzaam op zijn en ons daartegen wapenen. Die macht is niet verdwenen. Satan is niet veranderd de afgelopen 6000 jaar. De mens is niet veranderd. Niet naar de torenvouw van Babel. Maar ook niet in deze eeuw. We kunnen niet zeggen we zijn betere mensen geworden. Meer geciviliseerd. We hebben geleerd van onze fouten. We zijn betere mensen geworden. Wie van jullie durft zijn vinger op te steken? Nee toch? Met al onze kennis en wijsheid zijn we veel betere mensen geworden. De corruptie, de slechtheid zit gewoon nog in ons eigen hart. En de wereld, dat is gewoon nog het wereld. Het wereld van Babel. En de mens zegt, mijn heerschappij en mijn macht. Er zijn nog nooit zoveel conflicten in de wereld geweest. Er zijn nog nooit zoveel mensen in 2022 op de vlucht geweest sinds we dat bijhouden. 103 miljoen mensen zijn op de vlucht. McIntosh, een bijbelleraar, zegt dat de verhoging van de mens buiten God om leidt tot de diepste vernedering en eeuwige beschaming. Dat is wat we om ons heen zien. Met al onze kennis, met al ons geld. Ik moet zo denken, regeren zonder God. Als je naar de gezondheidszorg kijkt. De hele architectuur van het lichaam. Hoe God dat heeft gemaakt. De opleidingen van artsen, verpleegkundigen. Het is planbaar, het is maakbaar. Waar is God? Gezondheidszorg op zichzelf is niet zondig. Maar waar is God in het systeem? Waar is God in de zorg? Dat we weten, we zijn uiteindelijk met al onze kennis afhankelijk voor hem. De financiële stelsel. Een bank op zich is niet verkeerd. Maar waar is het belang van de burger? Waar draait het uiteindelijk om? Om macht, om geld. Carlijn Kringma, wil je eens ingoogelen? Googelen? Of bezoekmachine invoeren. Heeft een tekening gemaakt van het geldstelsel. Ze heeft jarenlang aan gewerkt. Boeiend om naar te kijken hoe ingewikkeld, hoe complex. En welk doel dient het? De financiële systemen, de sociale zorgsystemen, de menselijke maat, de hele hulpverlening, psychologie. Kennis van de ziel betekent het eigenlijk, zorg voor de ziel. Kennis die God ontsloten heeft. Maar waar is God in de psychologie? Dat is toch uiteindelijk Gods bedoeling, dat de mens tot eer van hem leeft. En al die sociale systemen die de mens ontwikkeld heeft, dat die God daarin betrekt. En tot zijn eer en tot nut van de naaste inzet. Waar bouwen wij aan als westerse samenleving? Ik kom tot de conclusie dat wij bouwen aan een Babel. En op zich de systemen zelf hoeven geen Babel te zijn. Maar wij gebruiken ze wel daarvoor. Voor macht en voor heerschappij. Een systeem uiteindelijk tegen God. En hoe durven wij als mens? We zijn er misschien aan gewend omdat we hierin opgroeien. Het is zoals die kikker in de pan die niet meer doorheeft dat die wordt gekookt. Maar hoe durven wij als mens zo'n houding tegen God aan te nemen? Dat wij zorg verlenen zonder God die het lichaam heeft gemaakt, die de beste heelmeester is daarbij te betrekken. Het laat zien, denk ik, hoe ver we zijn afgedwaald, ook als kerk. Want de mens is niets vergeleken bij God. Hij is wel van betekenis voor God. Maar in vergelijking met God is de mens helemaal niks. Niks. Echt helemaal niks. Kijk naar de Toren van Babel. Kijk naar de momenten dat God ingrijpt in de schepping, in de mensheid. En wij mensen, als we niet opletten, zijn slaven van het systeem van Babel. Gaan erin mee. Het is niet neutraal. Er is niet Babel, heel veel neutrale grond en dan iets van God. Nee, Babel wil overal zijn tentakels in slaan. En we kunnen daar niet serieus genoeg over zijn in deze tijd. Kijk naar Lot. Hij koos voor het oog, voor het vruchtbare land. Woonde buiten Sodom en Gomorra, maar niet veel later woonde hij erin. En wat staat er? Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel, maar hij kon er niet los van komen. En God redde hem eruit, maar de schade was groot. Want hij verloor zijn vrouw en later belandde hij ongewild met zijn beide dochters in bed. Babylon, een groot gevaar voor ons geestelijk leven, een groot gevaar voor de kerk in deze eeuw. Misschien zeg je, Job, misschien heb je gelijk, maar hoe moet ik dat dan onderscheiden? Hoe moet ik dat dan peilen? Hoe moet ik dat dan zien? Er zijn zoveel theorieën, zeker in deze tijd. Dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. Ik heb wat dingen opgeschreven. Wat kenmerken. Babel gaat over nu. Babel wil dat je het nu goed hebt. En dat je onafhankelijk kan leven. De Bijbel spreekt vooral over straks. Dat het dan beter wordt. En dat we afhankelijk van God leven. Babel is trots. Is eerzuchtig, is gericht op reputatie en op het ik. En de Bijbel zegt, verloochen jezelf. Leg af alle onreinheid, last. En geef eer aan hem. Babel zegt, leef nu. Ga straks dood. Pluk nu de dag. Maak je geen zorgen. Het komt goed. Of je nou wel in iets gelooft hierna, of in niets gelooft. De Bijbel zegt, en die roept op tot nu sterven aan jezelf, aan je ik-leven. En dan zul je leven. Wie zijn leven verliest op deze aarde, zal het behouden. Babel buigt voor het hebben, voor het bezit, voor eigendom. Een rupsje nooit genoeg. Meer en meer en meer. Voor mij is bijvoorbeeld, om even concreet te worden, de hele crypto-ontwikkeling is daar een heel duidelijk teken van. Op zichzelf kan je zeggen, crypto is niet verkeerd. Maar het systeem achter, en dat geldt ook misschien wel voor aandelen, tenzij het op een hele goede manier belegt voor je oude dag. He, dus je ziet, soms is een systeem zelf zondig en soms is de manier waarop wij het gebruiken zondig, is het Babel. Meer, meer, meer. Nou, er zijn veel mensen de bietenbrug opgegaan de afgelopen maanden met hun centjes, omdat ze meer wilden. En misschien nu in enorme problemen zitten. Maar de Bijbel moedigt juist aan. Om weg te geven, tevreden te zijn, dankbaar te zijn. We hebben ontvangen om niets. En we geven weer verder om niets. Ik weet niet of jullie de wet van de rente kennen in de kerk. Misschien maar eens opzoeken. We knielen alleen voor de levende God. Babel is een systeem van gebondenheid. Het neemt je gevangen. Het is destructief onder de noemer van vrijheid. En de Bijbel geeft licht, geeft vrijheid tegen duisternis en tegen zonde, maakt je vrij. Babel is leugen, is schijn, is fictie, is nep, is surrogaat. Doet je denken dat de nieuwe ontwikkeling met, misschien weten jullie het, meta-world, metaverse, ik weet niet of je er wel eens in verdiept hebt. Dat het is, dat je als mens in een wereld kan zijn, dat je uit de realiteit stapt en dat jij daar je wereld creëert. En dat je daar ook naar de kerk kan. Jullie hadden daar ook voor de kerk kunnen kiezen vanmorgen. Gewoon bij Metaverse, brilletje op, naar de kerk, genieten van de preek. En dan stap je weer uit die wereld. En dan? Hoe moet je dan de vertaalslag maken tussen virtueel en realistisch? Op zichzelf niet per se zondig. Maar het is het systeem wat ons als mensheid gevangen wil nemen en uit de realiteit trekken. En de Bijbel zegt dat er waarheid is, dat er realiteit is, dat er echt leven is. Zoals God het definieert door zijn Zoon Jezus Christus. Babel wil groot zijn en richt zich tegen Gods principes, geboden, getuigenissen, bevelen, tegen zijn woord. En de Bijbel zegt, wees gehoorzaam, sterf aan je eigen verlangens, neem je kruis op en volg mij. Babel zegt, hou van jezelf. Wees positief over jezelf. Kijk positief naar jezelf. Heb een positief mensbeeld. Zoek het goede in jezelf. En de Bijbel spreekt over, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En de Romeinen 3 zegt, er is geen mens wat God doet, die goed doet. Babel speelt in op je gevoel. Zegt dat je dat bent hoe je je voelt. En werkt van buiten naar binnen. De Bijbel werkt via je verstand, via de waarheid van God, naar je hart. En werkt van binnen naar buiten. Onze identiteit. Wie wij zijn, is wat God zegt dat we zijn. Babel werkt van beneden naar boven. Werken, verdienen, succes, reputatie, targets, doelen, verdienmodel. Je bent je eigen verlosser. Dat is wat Babel zegt. Jezus, de Bijbel zegt dat de oplossing van boven naar beneden is gekomen. Van de hemel naar de aarde. Jezus Christus is de grote verlosser van de mensheid. De zaligmaker van de wereld. Babel is een aardse stad. Het spreekt over wonen, over blijven, over onsterfelijkheid, over een namaken. De Bijbel maakt duidelijk dat we leven in tenten. Dat we pelgrims zijn, reizend, bewegend en onderweg naar een hemels koninkrijk. Ik ben bijna klaar. Babel. Steen en leem. Met handen gemaakt. Tijdelijk en vergankelijk. De Bijbel spreekt over goud, jaspis, turkoois, sardonyx, lazuur. Een gebouw niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. Babel zegt, sla de handen ineen. En maak je op voor de eindfase. om te strijden tegen het lam, tegen Israël en tegen de kinderen van God. Dat zeggen ze natuurlijk niet op deze manier op de straten tegen jou en mij, want dan luistert niemand. Maar het is wel de geest van Babylon, de geest van de wereld, de geest van Satan die hierop uit is. Als je tenminste in de Bijbel gelooft. En de Bijbel zegt dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. En dat God zich een stralende bruid uit de volken zal verzamelen. Babel, afgeschilderd in Openbaring 18 als de grote hoer. Zal de problemen in deze wereld willen oplossen. Verenigd. De oorlogen, de ziekte, de conflicten, de klimaatproblemen. Door eenheid. De politieke eenheid. Door landen samen te werken, door religieuze eenheid. Maar God zegt, Gods woord, de Bijbel, zegt dat Babel zal vallen. God zal zegen vieren. En iedereen die zijn verscheiding hebben lief gehad. Babel of Bijbel, waar voel je je vanmorgen thuis? Waar zeg je, daar wil ik mee optrekken? Aan welke kant sta je vanmorgen als je zo het nieuwe jaar ingaat? Babel zal de kerk gaan overweldigen. Zal gruwelijk tekeer gaan. De Bijbel spreekt over een grote verdrukking. Hoe precies, wanneer precies, ik weet het niet. Maar als je ziet waar wij de afgelopen 50, 60 jaar naartoe aan het groeien zijn, houd mijn hart vast. God zegt zelfs dat hij deze verdrukking zal inkorten vanwege de uitverkorenen, omdat zij anders zullen misleid worden. We moeten Babel leren herkennen. In zijn finesses, in zijn vriendelijkheid. En er afstand van doen. Het uit ons hart, uit ons leven, uit ons huwelijk, uit ons gezin, uit de gemeente bannen. Ook een belangrijke taak voor de leiders. Babylon moet geen voet aan de grond krijgen in de gemeente. Genesis 12 zegt, zegt God tegen Abraham, ga uit je land, ga uit je familie, laat achter en trek met mij op. En Openbaring 18 vers 4 zegt hetzelfde. Ga uit haar weg, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ook niet door haar plagen zult getroffen worden. Nou, ik geloof niet in fysiek uitgaan, want Jezus zegt we moeten in de wereld leven. Maar het gaat erom dat Babel, die invloed, wat ik net heb genoemd, ons niet aantast. Maar dat we rein en heilig voor hem leven, te midden van een ontaard geslacht. Ik rond af. Het is echt alles waard, lieve broeders en zusters, gasten. Om te kiezen voor de kant van de Bijbel. Te kiezen voor de kant van het Lam. Niet vanuit angst, dat mag meespelen. Maar vanuit verlangen dat je die God die jou heeft gemaakt, die je hier heeft gebracht, en jouw leven wil hebben, voor je wil zorgen, wat voor tijd we ook tegemoet gaan. Het is een veel beter leven dan dat je je tijd verdoet met Babel. Of met één been probeert in Babel te staan en met de andere been God dienen. Gaat niet. Gaat niet. Daar worden de tijden te zwaar voor. Je hebt het een tijdje kunnen doen. Omdat je misschien in een veilige zuil leefde. Maar als de druk van de wereld over je heen komt. Als de ellende van de wereld over je heen komt. Als de verzoekingen en verleidingen komen. En je houdt van Babel. Ga je met Babel ten onder. Maar dit is mijn verlangen. Dat je dit gaat horen. Sluit ik mee af. Deze tekst. Er komt een luide stem uit de hemel. Die zegt, zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun jouw God zijn. Babel of Bijbel. Ik hoop dat je vanmorgen opnieuw de balans opmaakt. En misschien zeg je, ik vind het nog moeilijk. Hoe moet ik dat precies zien? Maar dat is mooie stof om over door te praten. In de gemeente en op de kringen. Wat is dat Babel precies? Geen complottheorieën. Maar er is wel een plan, een buisterplan, een sinister plan. En we zien de contouren. En de kerk wordt opgeroepen om vrij te zijn en voor hem te leven. Amen. Ik zal kort bidden en dan zingen we met elkaar een prachtig lied. Heren.